De vorige keren waren wij in Handelingen 2, waar wij de eerste prediking vinden, officieel en vooral ook vrijuit, zoals Petrus dat zegt, in nieuwtestamentische tijd, dat wil zeggen sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus. Als gesproken wordt over wie wij in Christus geworden zijn, wordt dat gerelateerd niet aan de uitstorting van de Heilige Geest als zodanig, laat staan aan de Pinksterdag, maar het wordt gerelateerd aan de opstanding van Christus. Dezelfde Petrus zegt, God heeft ons wedergeboren, dus 1 Petrus 1 vers 3, tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En Efeze zegt dat God heeft ons medelevend gemaakt en mede gezet in de hemel, dus Efeze 2. En in Efeze 1 staat al dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En een van die zegeningen is dat we verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest der belofte. En we zouden dat goed beseffen. Bovendien zeg ik altijd dat toen de Heer opstond uit de dood, meldde hij zich volgens Johannes bij de discipelen in de opperzaal blijkbaar. Hij blies op hen en zij ontvang de Heilige Geest over 50 dagen. Maar dat laatste zei hij er niet bij. Hij blies op hen en zij ontvang de Heilige Geest. En blazen, adem, is een uitbeelding van geest. Met andere woorden, daar ontvingen ze de Heilige Geest. Of ze dat gemerkt hebben, ik moet u eerlijk zeggen, ik heb het ook niet gemerkt. Dat merk je niet, daar kom je later wel achter, hopelijk. Als dat niet het geval is, als je er later niet achter komt, dan moet je toch enigszins zorgen maken, vrees ik. Maar je komt er wel achter. Maar dat demonstreert zich niet door die tekenen die we hier in Handelingen 2 tegenkwamen, uiteraard. Hè? Die tekenen van spreken in tongen en van dat geluid, weet je wel, van die geweldige gedreven wind enzovoorts. Ja, dat zijn tekenen om aan te geven, God heeft deze belofte vervuld. Maar geest werkt in beginsel onzienlijk. Gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Je kunt alleen het resultaat ervan soms zien. Als je weet waarop je moet letten, bijvoorbeeld. Hè? Dat is Johannes 3 immers. Hè? We moeten uit de geest geboren worden. Leuk, uit de geest geboren worden. Waar gaat het over? Over wedergeboorte of over uitstorting van de Heilige Geest? Antwoord, er is geen verschil tussen. Verkeerde vraag. De vraag stelt je voor een keuze, maar die is er helemaal niet. Het is één en hetzelfde en daar gaat het maar om. Hè? En dat is wat Petrus ook hier zegt. God heeft dit uit, of Christus heeft dit uitgestort, dat gij nu, na 50 dagen, ziet en hoort. Tegelijkertijd, maar dat heb ik geloof ik ook nog gezegd, de 50 dagen waarin men er dus niks van merkte en niks van zag en niks van hoorde, zijn een uitbeelding in zichzelf voor onze tegenwoordige vijfde bedeling, waarin God wel zijn werk doet, of waarin Christus zijn werk doet, maar niet zodanig dat men dat ziet en hoort. Niettemin, men ziet en hoort wel wat, maar of men dat aan de Heilige Geest toeschrijft of aan het werk van Christus, ja, dat is weer wat anders natuurlijk, hè. Ik bedoel, er zijn ook mensen die veranderen zonder dat ze tot geloof zijn gekomen. En wij veranderen nadat wij tot geloof zijn gekomen, maar dat de oorzaak is, ja, dat kun je niet bewijzen. Toch? Kan je niet zien. Dat is ook altijd de vraag onder gelovigen. Is het van de Heer of is het van de duivel? Dat weten ze ook niet. En terecht, want dat kun je zo aan de buitenkant niet vaststellen. Dat kan alleen als je dat woord van de Heer kent. Dan kun je enigszins de dingen herkennen. Maar waar het om gaat is dus dat die 50 dagen, die zijn een uitbeelding van onze bedeling. Want na de onze zal alsnog die geest worden uitgestort. En eveneens in overeenstemming met Joël. Want dan ook dan komen mensen tot geloof enzovoorts. En ook dan wordt het evangelie weer gepredikt. Nadat alle gelovigen van de aarde immers zijn weggenomen, begint het overnieuw in Jeruzalem. Toen ze iemand, en dan krijg je dus een tweede vervulling van Joël. Zeg ik, nee, het is gewoon de voortzetting ervan. Want onze bedeling, die vijfde, die eindigt inderdaad met het wegnemen van alle gelovigen van de aarde. Nou ja, dat is een zijlijn, maar het is zo, daar eindigt het mee. In werkelijkheid natuurlijk, onze bedeling eindigt met de aanstelling van de hele gemeente, dat zijn alle gelovigen sinds de opstanding van Christus. De hele gemeente, Die hele gemeente wordt aangesteld in de erfenis, dat wil zeggen in het eerstgeboorterecht. Ook degene die op dat moment dan nog levend zijn op aarde, zoals u en ik, misschien. Maar dat kan heel goed natuurlijk. Maar dat betekent wel dat we eerst, dat zegt 1 Korinthe 15, dat betekent wel dat we eerst lichamelijk veranderd moeten worden, want vlees en bloed beërven het koninkrijk niet. Voor we die erfenis ontvangen, voor we aangesteld worden, moeten wij verlost worden van dit lichaam. Dat staat daar ook. En dat noemen wij de opname van de gemeente. En zo noemt de Bijbel noemt het ook zo natuurlijk. Maar meer in het algemeen wordt gesproken over de zoonstelling, de aanstelling van de gemeente in heerlijkheid. Want wij als gemeente van eerstelingen, van eerstgeborenen, hebben van nature eerst geboorterecht. Wij zijn dus op grond daarvan, op grond van onze tweede natuur, op grond van onze wedergeboorte, zijn wij tevoren verordineerd, dat is letterlijk gepredestineerd. We zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. Helaas in de Statenvertaling altijd verdwenen in de zwakke uitdrukking aanneming tot kinderen. Want het is geen aanneming, het is ook niet kinderen. Dat is twee keer fout. Helaas. Maar goed, kun je zien hoe weinig die waarheid bekend was en ook is trouwens in onze dagen. Men heeft geen idee wat de gemeente eigenlijk is. Hè? Wij zijn eerstelingen onder het nieuwe verbond. We zijn de eerste levende mensen die tot geloof kwamen in de opgewekte Christus. En op die grond, nu al, bij leven al, hebben wij het leven van Christus ontvangen. Zijn wij wedergeboren. En omdat we eerstelingen zijn, gewoon chronologisch, omdat we eerstelingen zijn, krijgen we eerst geboorterecht. Althans, als gemeente collectief. Daar heb ik het nu eigenlijk alleen maar over. Ik kan niet missen, want in Efeze staat, en ik herhaal hem dus een keer, dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En een daarvan is dat wij in hem tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling. Daarheen zijn we onderweg. En daartoe zouden wij opgroeien. Daartoe zouden wij leren ook verantwoordelijkheid te dragen in ons eigen levens en in het bijzonder in het werk van de Heer. Dat is wat de Bijbel ons leert. Opdat we in de toekomst verantwoordelijkheid zouden dragen. Want wij worden geacht de, laten we zeggen, de volksvertegenwoordiging. In het Grieks heet zo'n ding een ecclesia. En in het Nederlands heet het dan weer gemeente in de Statenvertaling. Wij zijn de volksvertegenwoordiging in dat koninkrijk van Christus in de toekomst. Zie? Nou goed. Dat een beetje aan de rand van ons onderwerp, maar dat is wat de Heer in onze dagen doet. Een volk verzamelen, zegt Jacobus in Handelingen 15, voor zijn naam, een volk van eerstgeborenen, een volk dat bovendien wordt aangeduid als het lichaam van Christus. En dat is weer zo omdat wij het leven van Christus hebben ontvangen. En dat is ook weer zo omdat wij nou eenmaal deel hebben aan alle zegeningen van Christus. Niet allerlei, zoals de NBG-vertaling zegt van Efeze 1 vers 3, maar gewoon alle. Sterker nog, er staat niet eens alle, er staat elke. In modern Nederlands dan. Hè? Met elke geestelijke zegening, implicerend geen enkele uitgezonderd. Zie? Dat is onze positie. Dat wordt hier niet allemaal in Handelingen 2 meteen uiteengezet. Ja, of eigenlijk toch wel. Maar dan wordt het samengevat. Hè. Het wordt pas later uitgebreider uiteengezet. En u weet, er bestaat de discussie over de vraag of Petrus dat dan allemaal al wist. En omdat hij het er niet over heeft, zegt men, blijkbaar wist hij het dan niet. Dan zeg ik altijd, hoeveel spreektijd heeft hij gekregen, denk je, van de organisatie? En wat kan hij dan zeggen in die korte tijd? Ik bedoel, dat hij het er niet over heeft, zegt niks. Maar hij vat het wel samen in elk geval. En dat hij het weet, dat blijkt later in elk geval uit zijn brieven. Maar ook die ook maar weer even terzijde. Want ik vervolg graag deze lijn. Want Petrus die zegt dan, had het over niet David zou opgewekt worden uit de dood, maar de zoon van David. Dat zegt Petrus in zijn toelichting op Psalm 16. Dat was vanaf vers 29 hier dus. Maar als hij het samenvat, zei hij in vers 33, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, En die uitdrukking ligt hij toe, want het is maar niet verhoogd uit de dodenrijk, om zo te zeggen, dan wel uit het graf terug op aarde, maar het is tot in de hemel zelf. En dus staat er meteen achter, als toelichting, want David is niet opgevaren in de hemel. Eerst was het, het is niet David die op zou staan of opgestaan is. Het was die zoon van David. En nu, niet David is opgevaren in de hemel, maar hij, David, zegt in een andere psalm, psalm 110, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Met andere woorden, de uitdrukking zit aan mijn rechterhand betekent dus kom hogerop. Het betekent, het duidt op de verhoging, wij noemen dat de hemelvaart van Christus uiteraard. Heb je dat? Zijn verhoging tot in de hemel zelf. En daarvan moet ik dan ook maar meteen even zeggen dat ook dat niet gebeurde op hemelvaartsdag. Maar ook op eerste paasdag. Dat is een groot misverstand over hemelvaartsdag. Alsof de Heer Jezus toen pas uitermate verhoogd werd enzovoort. Er is geen enkele schriftplaats verder die over deze dingen spreekt en die er aanleiding toe geeft om die dingen te splitsen. Het is altijd één geheel. Zijn opstanding en hemelvaart. Inclusief uitstorting van de Heilige Geest dus eigenlijk. Zijn opstanding en hemelvaart. Filippenzen 2. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Hij was gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam. 40 dagen later? Nee, dat was één geheel. En ook in het Johannesevangelie lezen we uitdrukkingen die slecht begrepen worden. Want daar gaat het nogal eens over zijn verhoging. En dan is men geneigd, blijkbaar volgens de traditie, te lezen alsof het slaat op zijn kruisiging. Dat was een erg lage toepassing van de term verhoging. Want die verhoging van Christus zou dan inhouden een verhoging van een paar meter letterlijk. En dat is te meer vreemd, omdat de kruisiging zelf niet als verhoging beschreven wordt, maar als vernedering. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zo moeilijk mag dat toch niet wezen. Maar die verhoging waar de Heer over spreekt, en waarover al gesproken wordt in Johannes 3, in verband met de verhoogde slang in de woestijn enzovoorts, is zijn verhoging tot in de hemel zelf. En daarmee zijn aanstelling als eerstgeborene en dus als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dan wel als zoon. Onder het motto, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Het is allemaal op diezelfde dag. Zie. Iemand die dan vraagt, maar wat gebeurde er dan op hemelvaartsdag? Dan zeg ik, nou ja, in de eerste plaats is de naam natuurlijk een beetje ongelukkig, omdat het al gauw de verkeerde indruk wekt, maar dat is met name altijd al zo, dus dat hoef je niet van wakker te liggen. Maar wat er op hemelvaartsdag gebeurde, is dus niet zo moeilijk, dat staat er gewoon bij. Als je gewoon van niks weet en je leest het, dan is het niks moeilijks aan. Daar staat in Handelingen 1, want daar wordt het vermeld. Daar staat, als hij dit gezegd had, vers 9, werd hij opgenomen daar zij het zagen en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heenvoer, ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Er staan een keer of 6, 7, ik heb het nooit onthouden. Er staan een keer of 6, 7 dat die discipelen hem nakeken en hem zagen enzovoorts. Dus wij worden bepaald bij het beeld. Dat mag voor ons niet moeilijk zijn, want we zijn aan het beeld gewend, weet u wel. Toch? Nou goed, dus we zien het voor ons. Hij vaart op naar de hemel, kijken hem na tot hij achter een wolk verschijnt. Dan blijven we staan kijken. En dan komen er twee mannen die zeggen, deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt ten hemel zien varen. Dus wat doe je dan? Je zet de projector in zijn achteruit en dan zie je hem weer terugkomen van achter die wolk, want een wolk nam hem weg van het gezicht. Zie je hem terugkomen van achter die wolk en zo zet hij zijn voeten weer op de Olijfberg. Wat ze daar zagen, dat was gewoon de uitbeelding van zijn wederkomst. Alleen het hele verhaal draaide achteruit als het ware. De film draaide terug. Maar in de toekomst gaat hij alsnog. Dat wil zeggen, dan zal hij komen op de wolken des hemels, staat er toch? En dan zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg, dat staat er toch? En dat is ook het commentaar, is het laatste teken dat de Heer aan zijn discipelen naliet. En de betekenis staat erbij. Hij zal alzo wederkomen. Op de wolken des hemels en op de olijfberg in elk geval. Hebben jullie? Want zijn verhoging, dat wil zeggen zijn aanstelling aan de rechterhand God, want dat is wat zijn verhoging is en dat is de betekenis van zit aan mijn rechterhand. U zou dat vooral niet al te letterlijk moeten opvatten, maar u zou de hoge betekenis van de uitdrukking begrijpen. Het betekent gewoon dat hij aangesteld wordt op de allerhoogste troon. En dat staat bijna overal in het Nieuwe Testament. Maar hij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Dat is wat het betekent. Sinds wanneer? Sinds hemelvaartsdag? Nee, sinds zijn opstanding. En als ik het langzamer moet zeggen, dan zeg ik, nou ja, hij stond op uit het graf, had een ontmoeting met ene Maria, of waren er tweeën Maria, dat weet ik nooit helemaal, maar dat doet er nou niet toe. Er waren er trouwens wel 3 of 4, geloof ik, van die Maria's, maar goed. Hij had een ontmoeting in ieder geval met die ene, en hij zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En later op de dag verschijnt hij in ieder geval in die opperzaal aan de discipelen. En daar blijkt het aanraken totaal geen probleem te zijn. En 7 dagen later is zijn verschijning ook aan Thomas ook al niet. Hebben jullie dat nog? Dus als je het heel langzaam vertelt, dan stond hij op uit de dood, zei Ave Maria. Maar hij sprak misschien geen Latijn, maar... ja, wat moet ik dan zeggen? Dag Marie. Maar zoiets. En hij zegt, ogenblikje... Ja, natuurlijk, ik zeg het nu in wat plattere taal, maar dat moet tegenwoordig toch allemaal. Moet toch in de omgangstaal tegenwoordig. Dag Marie, moment, we zo terug. En dat is, maar in ieder geval, dat is wat gebeurt. Ik hoop dat u begrijpt hoe die geschiedenis in elkaar steekt. Men heeft het uit elkaar getrokken en er feestdagen van gemaakt en al dat soort dingen meer. Maar het gaat over één en dezelfde zaak. Hij stond op uit de dood en werd verhoogd uitermate tot aan de rechterhand Gods. Van daaruit openbaarde hij zich aan zijn discipelen, toch? Aan de Emmausgangers, aan de discipelen. En van daaruit openbaarde hij zich ook aan 500 op één keer, weet u nog, in Galilee. Galilea, ja, goed. Ja, zoiets dus, hè. Waarom dat er 500 waren, dat begrijpt u langzamerhand. Omdat zij een uitbeelding zijn van de hele gemeente uit de 5e bedeling. Waar de Heer een verborgen werk doet, niet onder de Joden, maar onder de heidenen. En dus niet in Judea, maar in Galilea der heidenen. Typologie. Nou goed, laat verder maar zitten, maar het is dat we goed begrijpen wat er gebeurde op die eerste paasdag. De Heer ontving leven, dat was de begin van de vervulling van Gods belofte aangaande ik zal mijn geest uitstorten. En die vervulling vindt vervolgens plaats via de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, al wat wij van God ontvangen, ontvangen wij in, dan wel met Christus. Daar gaat het om. En dat op basis van zijn opstanding. Dat dingen daarna gedemonstreerd worden in op wat wij noemen de hemelvaartsdag. Ja, oké, dat is zo. Van mijn part ziet u er een beeld in van dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Maar die positie had hij dus al 40 dagen. Maar de Bijbel zelf zegt, het is een uitbeelding van zijn wederkomst. Toch? Nou goed. En dat op die 50e dag deze tekenen plaatsvinden, moet alleen maar bevestigen dat God inderdaad zijn geest heeft uitgestort. Want hoe weet je dat anders? Nou, via deze tekenen, en dat is er de bedoeling ook van. Daarom wordt het na verloop van tijd ook niet meer herhaald, deze tekenen. Hetzelfde geldt, maar goed, dan ga ik ook weer even in de breedte nu. En ik weet nooit of het verstandig is om die dingen kort te zeggen. Maar hetzelfde geldt voor andere tekenen en ook wonderen die geen tekenen waren overigens, die plaatsvonden in de dagen, laten we zeggen, van Handelingen. Ik bedoel gewoon binnen die eerste generatie van onze bedeling en dus in het christendom. Er zijn heel wat zaken bij die toen van belang waren en sindsdien niet meer. En mocht u het mij vragen, als u niks vraagt, oké, dan kan u dit gewoon weer vergeten. Maar mocht u het mij vragen, dan moet ik u zeggen, ik geloof niet dat God in onze dagen profeten geeft. En degene die beweren dat God het wel doet, die proberen meestal eerst het begrip profeet op te rekken, zodat ze de term wat breder kunnen toepassen, dan valt er wat meer onder te benoemen, zal ik maar zeggen. Maar naar Bijbelse maatstaven geloof ik niet, en ik geloof ook niet dat God de gave geeft van het spreken in tongen. En wat het andere dan is, wat er voor door moet gaan, heb ik wel ideeën over, maar het is mijn zaak helemaal niet. Ik heb van doen met wat de Bijbel daar zelf over leert. Mocht u er problemen mee hebben, heb ik altijd nog dat schitterende voorbeeld uit, daar vraag je me wat. Uit Numerie, dan moet ik even zoeken naar wat er allemaal staat in Numerie. Numerie 11 is het. Dat vind ik een prachtig voorbeeld. Het is uit de symboliek, maar gemeentelijke waarheid kun je alleen vinden in de symboliek van het Oude Testament. He? Nummer 11. Waar boven vers 16 staat, verkiezing der 70 oudsten. Dat moet interessant zijn waar zoveel de christengemeenten in onze dagen problemen hebben met het verkiezen dan wel aanstellen van oudsten. Niet waar? Het is interessant om dit soort dingen te lezen. Nou goed, daar gaat hij. He? De Heer zei tot Mozes, nummer 11 vers 16, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Let op dat er niet staat, verzamel mij 70 mannen uit Israël, dan maken we ze tot oudsten. Nee, hij zegt, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël. Met andere woorden, zij waren al oudsten. Want als ze geen oudsten zijn, kun je ze niet aanwijzen. Dat weet u toch, hè? Dat is denk ik het grootste probleem met het zogenaamde aanstellen van oudsten in de gemeente. Als ze er niet zijn, kun je ze niet aanstellen. En als ze er wel zijn, waarom moet je ze dan aanstellen? Maar ja, dat is ecclesiologie. Dus ik ga maar weer verder, hè? Denk er maar over na. Maar zo staat het, hè? Zij waren al oudsten, zij droegen dus verantwoordelijkheid, want dat is wat het woord impliceert. Verzamelen 70 van de welke gij weet dat zij de oudsten des volks en des zelfs ambtlieden zijn. Niet die het als zodanig aanstelt, ze waren het al. Zie? Het staat er dus eigenlijk al twee keer. Ze waren al oudsten en ambtlieden. Dat wil zeggen, ze droegen verantwoordelijkheid onder het volk. En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst. Dat is populair gezegd de tabernakel. Gij zult hem brengen voor de tent der samenkomst en zij zullen zich daar bij u stellen. Ze moeten naast Mozes komen staan. Let op dat Mozes de oudsten verzamelt, niemand anders. Zij worden niet door het volk aangewezen. Zij waren al oudsten en Mozes selecteert er 70. Heb je dat? Ja, goed. En dan moeten ze bij Mozes komen staan. En dan zegt de Heer, vers 17, zo zal ik afkomen en met u al daar spreken. En van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. Dat wil zeggen, de geest wordt vanaf Mozes verdeeld. En als de geest wordt uitgebeeld in tongen, dan krijg je dus verdeelde tongen. Maar dat staat in Handelingen 2, toch? Nou goed. Ik zal de geest die op u is, Mozes, zal ik afzonderen en op hen leggen. En ze zullen met u de last, dat wil zeggen de verantwoordelijkheid in de praktijk, de last van dit volk dragen, opdat gij die niet alleen draagt. Heb je dat? Zij worden, die 70 oudsten worden door Mozes aangewezen en ze krijgen vervolgens deel aan Mozes. Ze krijgen van zijn geest, wat het ook wezen mag. Heb je dat? En zij worden dan raad van oudsten. Aan dit hoofdstuk wordt de instelling van het Sanhedrin ontleend. U weet, In de Bijbel vind je niet zoiets als de instelling van een Sanhedrin, maar je vindt wel de instelling van deze raad van 70 oudsten. Onder alle stammen van Israël, toen het volk nog één was. Later, ik geloof dat het gebeurd is in de dagen van de Babylonische ballingschap, of daarna heeft het Jodendom opnieuw zo'n raad ingesteld en dat heet dan het Sanhedrin, de Joodse raad. En kort geleden, dus nog maar een paar maanden terug geloof ik, heeft men nu in het Jodendom opnieuw het Sanhedrin, een Sanhedrin ingesteld. 71 man, namelijk 70 oudsten en Mozes. Of in het verleden was dat in Nieuwtestamentische tijd 70 overpriesters, want zo worden ze dan genoemd, overpriesters. En één hoge priester, dan heb je er 71. En in onze dagen bestaat er weer zo'n raad van 71 leden van het Sanhedrin. Ze hebben kort geleden besloten dat zij graag willen overgaan tot het brengen van dierenoffers. Dat heb ik in de krant gelezen. En ze willen ze al mee beginnen met aanstaande Pasen. Daar hoef je geen tempel voor te hebben om een offer te brengen. Had Abel een tempel dan? Had Abraham een tempel? Daar heb je geen tempel voor. Er
werd toch al gezegd dat je dat alleen maar bij de tabernakels had en nergens anders.
Ja? Oh ja? Oh ja? Weet ik niks van. Die hebben een altaar nodig, maar een altaar is gewoon een steen of een stapeltje stenen. Of gewoon bovenop de berg. Daar heb je een grote, erg grote steen uitgezocht, maar vooruit. Ja, dat is het dan. Dit is een serieus van plan. Ze willen het trouwens doen samen met de islam op de Tempelberg. Het begint toch een beetje op zo'n verbond te lijken uit Daniel 9, lijkt mij hoor. Ik vind het toch wel tamelijk alarmerend. Nou ja, alarmerend, maar ik vind het toch wel. Ik weet niet of het gaat gebeuren, maar er wordt dus wel weer aan gewerkt, hè, aan die dingen. Hè. Dus het valt wel in de lijn van het profetisch woord. Maar dat even terzijde. Ik lees hem verder in vers 24. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks. Door wie werd Timotheus eigenlijk tot oudste aangesteld? Ja, door Paulus. Door wie werd Paulus aangesteld eigenlijk? Door de Heer zelf. Door wie werd Petrus aangesteld? Want die was een mede-oudste, weet u nog? Uit 1 Petrus 5. Door de Heer zelf. Want door wie worden de oudsten ook alweer aangesteld? Door de Heilige Geest, zegt Handelingen. Wat het maar was, 19 geloof ik. Nee, niet door ons. Wij kiezen uit ons midden niet een oudste. Laat staan dat we iemand kiezen en zeggen, jij bent oudste. Dan ben dat zo. Ja, maar dat kan wel, maar het is niet bijbels. En het is misbruik van bijbelse termen als het erover gaat, hoor. Echt. Het zal wel weer goed bedoeld wezen, maar het is niet bijbels. Echt niet. Nou, Mozes ging uit, sprak de woorden des Heren tot het volk. Hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heren af in de wolk. Hé, daar waren we ook al. En sprak tot hem en afzonderende van de geest die op hem, Mozes was, legde die geest op de 70 mannen, op die oudste. Heb je dat? Goed, en dan staat er, en het geschiedde als de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar ze werden niet tot profeet aangesteld, die mensen. Ze werden tot oudste aangesteld, om mede bestuurlijke verantwoording te dragen in Israël. Toch? Maar toen ze officieel werden aangesteld, bij het begin, bij de inauguratie, ze hadden een convocatie gekregen, zuster, en daarna volgde de inauguratie, precies. En bij die gelegenheid begonnen ze te profeteren, als de geest op hen rustte, het geschiedde als de geest op hen rustte, dat zij profeteerden. Wat ze allemaal gedaan hebben, weten wij niet. Doet er ook verder niet toe, maar het ging mij eigenlijk alleen om de laatste vier woorden van deze pericoop. Maar daarna niet meer. En het hele punt is dat de instelling van de raad van oudsten, van eerstelingen dus, dat dat een beeld is van de roeping van de gemeente, die deel krijgt aan Christus, aan de geest van Christus, zoals deze raad van oudsten deel kreeg aan de geest van Mozes, de geest die op Mozes rustte. Zo simpel is dat. En toen ze aangesteld werden hier, begonnen zij te profeteren. Maar toen in nieuwtestamentische tijd de profeet als Mozes kwam en hij zijn raad van oudsten verkoos, dat wil zeggen de gemeente, begonnen zij ook te profeteren. Maar daarna niet meer. Die raad van oudsten wordt aangesteld, is een uitbeelding van, nee, het zijn eerstelingen uit Israël, maar de gemeente wordt geacht te bestaan uit eerstelingen van Israël. En voor zover u of ik niet uit Israël was, dat maakt niet uit. Dan zijn we vreemdelingen binnen die poorten, maar worden we toch geacht Israël te zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. De gemeente is het gelovig overblijfsel van Israël in onze dagen. Een gemeente van eerstgeborenen, van eerstelingen, van oudsten dus eigenlijk. En wij zouden met Christus verantwoordelijkheid dragen voor Israël in de eerste plaats. Net als deze oudsten. Maar goed, waar het om gaat is, zij profiteren, maar daarna niet meer. Waarom niet? Dat is historisch niet te verklaren. In de eerste plaats niet waarom ze deden. En als je dat kunt verklaren, moet je nog verklaren waarom ze daarna niet meer deden. Maar het is simpelweg typologie, symboliek. Het is een uitbeelding van de gemeente en in de eerste generatie van de gemeente werd er geprofeteerd. En profeteren is niet alleen dat men de woorden Gods rechtstreeks ontvangt en spreekt, maar het houdt ook in dat men bijzondere handelingen verricht, om zo te zeggen. Dat deden de profeten van ouds ook. Soms deden ze wonderen. Soms ook niet, deden ze alleen symbolische handelingen, zal ik maar zeggen, moesten soms wat doen. Wie was het? Ezechiël was het, geloof ik, die moest of was het Jeremia, die moest een model maken, een maquette van Jeruzalem, enzovoorts, om hem daarna te kunnen verwoesten, als aanschouwelijk voorbeeld van wat met Jeruzalem zou gebeuren. En een andere profeet moest zoveel dagen op zijn linkerzij liggen en zoveel dagen op zijn rechterzij, dat was hij anderhalf jaar verder, bij wijze van spreken. Om uit te beelden dat de tijd voor zowel de 10 als de 2 stammen beperkt was. Waarbij het aantal dagen dat hij op zijn zij lag overeenkomt met het aantal jaren dat die 2 volkeren gegeven was enzovoort. Het zijn symbolische handelingen. Dat is al wat gebeurde. Maar dat is ook wat gebeurd is in de aanvang van onze bedeling. Daar was een goede reden voor. Gemeentelijke waarheid was in het Oude Testament bedekt. Verborgen. Dus er was goddelijke autoriteit nodig om die bedekking weg te trekken. Zoals Petrus het deed op de Pinksterdag en zei, het is mij geoorloofd de bedekking weg te... Nou, hij zei, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. En hij zei, die psalm 16, die ken je toch? Nou, die gaat niet over David, die gaat over Christus. Psalm 110, ken je toch? Gaat niet over David die verhoogd werd, gaat over Christus. Enzovoorts. En zo gaat het verder. Dat wil zeggen, wij vinden het hele Nieuwe Testament door. Vinden wij de citaten uit het Oude Testament, die worden toegepast op Christus en op de gemeente. En dat gebeurt met goddelijke autoriteit. Het gebeurt door de apostelen en in ieder geval door profeten, want al die Bijbelboeken beschouwen wij als het woord van God, toch? Nou, dan zijn ze geschreven door profeten. Toch? En dat was nodig, want wij moesten toch die gemeentelijke waarheid leren. We moeten toch weten, we moesten toch leren wat God in deze tijd doet. Dat werd in het Oude Testament niet geopenbaard. Dus moest het alsnog gebeuren in nieuwtestamentische tijd. En Paulus verwoordt dat ook, als hij zegt, spreekt over verborgenheid, welke in voorgaande eeuwen niet is bekendgemaakt. Gelijk zij nu is bekendgemaakt door zijn apostelen en profeten. Let op het meervoud. Want het gaat niet alleen maar over Paulus, hè? Door de apostelen en profeten. Dat was Efeze 3 en Romeinen 16, het laatste vers van heel de brief, de laatste versen van de brief, zeggen dat een en ander geopenbaard is door profetische geschriften, meervoud. Dat zijn in ieder geval de nieuwtestamentische Bijbelboeken. Kortom, in die eerste generatie werd er geprofeteerd en werden ook tekenen gegeven van Gods werk in onze dagen. En een van die tekenen is bijvoorbeeld het spreken in tongen. Het is een teken van hoe de Heer nu via heiden het evangelie brengt aan het Joodse volk. Ik zal door lieden van belachelijke lippen tot dit volk spreken. Door lieden van andere talen. Van andere taal staat er eigenlijk enkelvoud in Jesaja 28. En ook al zo zullen ze mij niet horen. Maar het is een illustratie. Niet meer en niet minder. Het is een illustratie van het werk Gods in onze dagen. Zie? Verder enig praktisch nut had het niet. Dat is tenminste wat Paulus er uitgebreid over zegt in 1 Korinthe 14. Lees het maar na. Kan het niet helpen. Misschien valt het u rauw op uw dak. Maar goed, ja, daar kan ik ook even niks aan doen. Hè? Maar het is tijdelijk. Het blijft niet. En dat is wat hier geïllustreerd wordt. Nou ja, er staat nog een verhaal achter trouwens. Hè? Die hebben we al eens besproken, toch of niet? Nee? Van El dat en mee dat. Dat en dat. El dat en mee dat. Er waren de twee mannen, hadden wel de convocatie ontvangen, maar waren niet bij de inauguratie. Zij hadden wel zullen komen, moeten komen, ze horen tot de 70, maar ze kwamen niet opdagen. En toch hoorden ze wel bij de 70. Toen zei iemand, ja, die twee lopen te profiteren in het legerkamp. En toen zei Mozes, ja, mij maakt dat niet uit, deden ze het allemaal maar. Enzovoorts. En daarna wordt er geen woord meer aan vuil gemaakt. Maar het vermeldt natuurlijk hoe na de opname van de gemeente, het werk van de gemeente wordt voortgezet voor zolang nodig is door deze twee getuigen die zouden prediken in Jeruzalem. En dus in de legerplaats, in het legerkamp, inderdaad, ja. Maar ja, we waren ze al tegengekomen, die twee mannen natuurlijk, hè, in Handelingen 1. Maar goed, laat ik daar niet verder op ingaan. Probeer toch een beetje een vaste lijn te volgen, namelijk die van Handelingen 2. Waar dan in vers 34 gezegd wordt dat ook Psalm 110 op de Heer Jezus van toepassing is en niet op David. En dat staat eigenlijk ook in vers 35, al zou je vers 35 ook kunnen in verband brengen met Psalm 8 bijvoorbeeld. Alle dingen zijn voeten onderworpen, staat daar. Maar goed, dat gebeurt in ieder geval op andere schriftplaatsen in het Nieuwe Testament, dus laat het maar zitten. Waarna volgt vers 36, de climax van het verhaal. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Dit is opmerkelijk. Niet dat men zeker zou weten, maar wel dat het gezegd wordt tot het ganse huis Israëls. Het ganse huis Israëls. Hoeveel stammen zijn dat, voor alle duidelijkheid? Ja, minstens 12. Ja. Ongeveer 12,5, zeg maar. Hè. Maar in ieder geval, niet maar 2. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem... Wie? Wel, deze Jezus die gij gekruist hebt, staat er. Dat God hem tot Here en Christus gemaakt heeft. Ik weet dat het problematisch is, omdat het om een of andere reden die mij ontgaat niet past in de orthodox-christelijke traditie. Maar het staat er gewoon. Ik kan er ook niks aan veranderen. God heeft hem tot Here en Christus gemaakt. Dat wil zeggen, dat was hij niet, dat werd hij in zijn opstanding. Nou ja, dat werd hij uiteindelijk in zijn opstanding. Dat werd hij definitief in zijn opstanding. Oké, ongeacht wat daarvoor was, hij werd het gemaakt in zijn opstanding en verhoging. Hij werd gemaakt tot Here en tot Christus, die is makkelijk, want Filippenzen 2 zegt het precies hetzelfde, die zegt... God, daarom heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En hoe je dat keert of wendt, er is maar één naam boven alle naam. En dat is de naam Here, Jehovah. En dus heeft hij die naam gekregen in zijn opstanding. Dat hij hem wellicht voor zijn menswording al had. Ik zeg wellicht, want je kan het zo niet zeggen. Dat hij hem voor zijn menswording al had, ja, dat ontken ik niet, dat geloof ik ook. Alleen toen was hij nog niet Jezus. Dus ja, dat is toch een beetje moeilijk. Je kan niet zeggen dat Jezus daarvoor al Jehovah was. Dat was niet zo. Er is altijd een probleem met termen. Hoe zeg je dat nou? Wij weten alleen dat hij kwam uit de hemel. Jezus kwam uit de hemel. Werd op aarde geboren als mens. Had zijn heerlijkheid. Afgelegd, maar dat is ook niet het woord. Het woord is, had zich ontledigd, geledigd. Want heerlijkheid is in zijn geval niet zozeer het uitwendige, maar het is het inwendige. Het heet volheid. Waarvan is ontledigd was geworden, letterlijk volgens Filippenzen. Maar daarna, namelijk nadat hij nog verder vernederd was, niet alleen vanuit de hemel naar de aarde, maar vanaf de aarde tot in de dood. Daarna heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven die hij dus niet had. Althans niet tijdens zijn leven op aarde. Een naam boven alle naam. Opdat in die naam zich alle knie zou buigen, degene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Geciteerd uit Jesaja 45 en daar staat bij welke naam dat is. Die van Jehovah. Die ene die zei, ik ben maar alleen, ik alleen ben God, buiten mij is er niemand. En in mijn naam, voor mij, zal alle knie zich buigen, enzovoorts. En als alle knie zich dan toch buigt voor de Heer Jezus, dan is hij dus Jehovah. Precies. Daarom noemen we hem ook zo, de Heere Jezus Christus. Zie? En Petrus zegt, Jezus van Nazareth, de zoon van David, want zo heet hij feitelijk nog in vers 30. Deze Jezus die gij gekruist hebt, is van Gods wegen gesteld tot Here. Wat dat betekent in de praktijk? Betekent in de praktijk, maar ik zeg het nu kort hoor. Betekent in de praktijk, Here is de naam van de openlijke, de openbare verschijning van de Godheid. God die niet gezien, niet gekend kan worden, die demonstreert zichzelf en verschijnt bij gelegenheid in een herkenbare gedaante, die vorm van God heet Jehovah. Dat is het hele Oude Testament door zo. Maar als God nu zou verschijnen, je kan ook zeggen als Jehovah zou verschijnen, wat in de praktijk hetzelfde is, dan verschijnt hij dus in de gedaante van Jezus van Nazareth, die zoon van David, met die littekens in zijn handen en zij en voeten enzovoorts. Dat is het verhaal. Zo leert de Bijbel het. Ja, of je dat begrijpen kunt, ik denk dat het toch in wezen niet moeilijk is om het te volgen zoals de Bijbel het ons leert. Kan niet missen. En achteraf wordt de Heer Jezus dus geïdentificeerd met die Jehovah, het beeld van de Godheid, zoals die verscheen op de berg Sinaï aan Israël in de wetgeving. Want elders in het Nieuwe Testament wordt uitdrukkelijk gezegd dat de wet beëindigd is omdat de wetgever gestorven is. Kan niet missen. Hij is dus dezelfde. Er zit alleen een hele geschiedenis tussen, die zou men begrijpen. Want de tegenwoordige positie van de Heere Jezus Christus is een positie die hij bereikt heeft via zijn vernedering. En via zijn werk op aarde. Dat is waar het over gaat. En Petrus zegt, dat werk is beëindigd, God heeft hem gemaakt tot Heere, tot Jehovah. Als ik het naar het Hebreeuws moest vertalen, vertaalde ik ongetwijfeld met Jehovah. Waarom niet? Net als in vers 34... Dus dat komt ook uit de psalm, psalm 110. Maar God heeft hem tot Heere gemaakt en tot Christus. Want de Christus is de gezalfde, maar de vraag is wanneer werd hij dan gezalfd? Nou, dat is hetzelfde als de vraag wanneer ontving hij de Heilige Geest. Maar dat is al gezegd. Want salving is de uitbeelding, salving gebeurt met olie, hè. Salving is de uitbeelding van de uitstorting van de Heilige Geest, om zo te zeggen. En hij als de gezalfde is dus degene die die geest heeft ontvangen. Wanneer heeft hij die geest ontvangen? Bij zijn opstanding uit de dood. Wanneer werd hij dus tot de gezalfde? Bij zijn opstanding uit de dood. Kan het ook niet helpen. Het verklaart ook waarom in bijvoorbeeld in Matthäus 15, maar er zijn heel wat van die schriftplaatsen, Matthäus 16 wil ik zeggen. Waarom in Matthäus 16 weliswaar Petrus zegt, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God, maar het verklaart waarom de Heer antwoordt met, st. Als zover is, mag jij het als eerste vertellen. Ik zal je de sleutel geven, heet dat. Als het zover is, mag jij het als eerste vertellen, maar vooralsnog mondje dicht. En dan is de vraag, het huiswerk voor de volgende keer, hoe vaak staat dat in de Bijbel? Dat de Heer tot zijn discipelen zegt. En er staat ook, dan kom je vanzelf tegen dat er ook bij staat hoe lang ze daarover moesten zwijgen. Namelijk totdat de zoon des mensen, want dat was hij vanaf zijn geboorte, totdat de zoon des mensen uit de doden zal zijn opgestaan. En dan mochten ze erover spreken. En Petrus kreeg, was de eerste spreker op de Pinksterconferentie in Jeruzalem. En die zegt er dus glashard, God heeft hem tot Heer en Christus gemaakt. Ik geloof niet dat het nu de gelegenheid is, maar anders zou ik u laten zien uit al die andere Nieuwtestamentische Bijbelboeken, dat daar precies hetzelfde staat. En zou ik beginnen met de Hebreeënbrief, dan is de rest misschien niet eens meer nodig. Want daar staat het vele malen. Hij werd tot zoon gesteld in zijn opstanding uit de dood. Hij werd gesteld tot hoge priester en dus gekroond door zijn opstanding uit de dood. Enzovoorts. Tot de vele malen. Kan niet missen. En ook in de prediking hier van Petrus vind je het. En je vindt het later ook in Handelingen 13. Laat ik die er nog even noemen voor de pauze. In Handelingen 13 in de eerste grote toespraak van Paulus. Voor zover wij die hebben in de Bijbel dan, hè. Handelingen 13. Die spreekt over precies hetzelfde. De opstanding van de Heer Jezus Christus, namelijk. En er staat er in vers 32. Nee, er staat in vers 30 van Handelingen 13. Maar God heeft hem uit de doden, van tussen de doden uit, opgewekt, als eersteling dus. Welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. Dat is bijna letterlijk hetzelfde als wat er staat in Handelingen 1 vers 3. Dat hij 40 dagen lang gezien is door de discipelen enzovoorts. Met andere woorden, het is gewoon een historisch feit. De vraag is niet of je het begrijpt, hoe het kan. De vraag is of je accepteert wat de getuigen zeggen. Het is een feit. Wij accepteren de opstanding van Christus als een feit. En of wij begrijpen hoe God dat gedaan heeft, ja, dat is toch flauwekul, mensen. Dat is toch hoogmoedige praat. Van alsof wij dat zouden kunnen begrijpen. He? Maakt mij niet uit hoe hij dat gedaan heeft. Waar het over gaat is dat hij het gedaan heeft. Toch? Nou goed. En dat wordt bewezen door de getuigen. Dat moet voor elke rechtbank voldoende zijn. Vooral als je de 500 hebt van die getuigen. We hebben hem gezien, geen twijfel over mogelijk. Hè? Vers 32. En wij, namelijk wij, dus samenvattend min of meer, wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, namelijk dat God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen. Toch? Hoe dan? Wanneer dan heeft God die belofte vervuld? Eerst is welke belofte? Nou, wat dacht u van die van de uitstorting van de Heilige Geest? Die van nieuw leven, leven uit de dood. Nou ja, God heeft die belofte vervuld aan ons, hun kinderen, als hij Jezus, of toen hij Jezus, verwekt heeft. Nou hebben de vertalers, denk ik, slag om de arm gehouden door te vertalen met verwekken. Niet dat dat niet goed vertaald is, maar ik denk dat ze bewust hebben vermeden om te vertalen met opgewekt. Dat is taalkundig hetzelfde, maar onder opgewekt versta je toch meteen zijn opstanding uit de dood, als uit vers 30. Maar ik moet u zeggen, daar staat hier echt hetzelfde woord, hoor. Het gaat er niet over dat hij Jezus verwekt heeft in Maria of iets dergelijks. Het gaat erom dat hij Jezus verwekt heeft uit de dood. Dus het normale woord voor de opstanding zoals het hiervoor en ook hierna gebruikt wordt. En hierna kunnen de vertalers er ook niet onderuit, hè. Gelijk, vers 33. Dat wil zeggen, het staat al in het Oude Testament dat dat gebeuren zou. Gelijk ook de tweede psalm, of in de tweede psalm geschreven staat. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Wat Paulus hier zegt is dat de uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, een uitspraak is van Gods wegen tot de Heer Jezus Christus. En hij zegt dus dat dat heden, van heden heb ik u gegenereerd, slaat op de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. Toen werd hij gesteld tot zoon. Uit de dood verwekt, maar ja, dat woord verwekken, maar ja, het is altijd verdacht als ik het nu moet vertellen. Maar ik moet u echt oprecht zeggen dat dat woord genereren, verwekken, ook in het Hebreeuws van het Oude Testament, altijd de betekenis heeft niet maar van de voortplanting of de verschillende aspecten daarvan, hetzij het mannelijk, hetzij het vrouwelijk aandeel, maar het is een woord dat gebruikt wordt voor de geboorte, verwekking, geboorte, maar inclusief de opvoeding totdat het kind officieel meerderjarig, dat wil zeggen volwassen is. Dat heet genereren. Want het gaat er niet om dat de kindertjes zouden geboren worden. Het gaat erom dat de volwassen mensen erfgenamen gesteld zouden worden. Dat is het idee en het woord wordt in de Bijbel ook inderdaad uitsluitend zo gebruikt. Het wordt dus gebruikt op voor het hele proces. Tenzij door het verband van de zin zo'n begrip versmald wordt. Ik zeg u nu geen nieuws, want ik vertel dat regelmatig. Woorden hebben een brede betekenis en in het verband van de zin wordt soms versmald tot een onderdeel van de complete betekenis. Maar genereren staat voor het stellen van een zoon. Daartoe moet hij eerst verwekt worden, in gewoon Nederlands. En moet hij geboren worden, en moet hij opgroeien en al dat soort dingen meer. Maar zo werkt het. Ik kan het makkelijk bewijzen, want dezelfde term wordt gebruikt in Matthäus 1. Dan heb ik het over het Griekse woord dus, hè? Dat is altijd het moeilijkste. Maar in Matthäus 1, de ene verwekte zus en de andere verwekte zo enzovoort. Terwijl uit het verband blijkt dat het helemaal niet gaat over afstamming, maar alleen maar over erfrecht. En na de Babylonische overvoering verwekte Jechonia Salatiel. Maar Salatiel stamde helemaal niet van Jechonia's af, hoor. Echt niet. Het was wel een beetje familie, maar dan daar zaten heel wat trappen, of heet het graden, tussen. Maar ze stamden niet van elkaar af. Toch staat het er zo. Het bewijst dus wat het woord betekent. Namelijk, er moet een erfgenaam komen. Het slaat dus op het tot stand komen van en dus het aanstellen van een erfgenaam. Dat is ook zo in Psalm 2 en dat is hier dus ook zo. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Op een bijzondere dag, dat was de opstandingsdag van Christus. En dat, ja, je vindt er hier geen verwijsteksten meer bij afgedrukt, in mijn Bijbel niet tenminste, maar het wordt vele malen aangehaald, met name in de Hebreeënbrief. Diezelfde tekst, eveneens toegepast op zijn opstanding. Hier ook, dat had je al moeten weten, maar in vers 34 staat het nog een keer. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt. Maar dat opgewekt is hetzelfde woord als verwekt uit vers 32. Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren. Dat wil zeggen, niet maar dat hij hem opgewekt heeft, maar dat hij hem opgewekt heeft voor eens en voor altijd. Dat hij is opgestaan uit de dood zodanig dat hij niet meer zou sterven. Kortom, dat hij is opgewekt met onvergankelijk leven. Heeft hij al dus gezegd. En ook volgt niet een psalm, maar Jesaja 55. Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Dat wil zeggen, de weldadigheden van David, die blijven. Want wat getrouw is, blijft. In de vertaling, Statenvertaling van Jesaja 55 heet het trouwens: ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Maar wat daar gewis heet, heet hier getrouw. Het is precies hetzelfde. Blijft. En dat is het unieke van de opstanding van Christus. Hij stond op, niet door uit het graf terug te komen, om zo te zeggen, zoals bijvoorbeeld Lazarus, die dus jaren later alsnog is overleden, en de jongeling van Nain, een dochtertje van Jairus, en noem eens wat. Maar hij stond op uit de dood in onverderfelijkheid, en dat maakte hem tot de eerste. Dat wil zeggen, hij is de eerste die zo opstond, zodanig dat hij niet meer tot verderving keert, enzovoorts. Waarna Paulus in Handelingen 13, net als Petrus in Handelingen 2, Psalm 16 aanhaalt. Met hetzelfde commentaar. Prachtig, want dat is het evangelie. De opstanding van Christus brengt de vervulling van alle beloften Gods. Want zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in Christus de opgewekte. Nee, natuurlijk, Christus is de opgewekte. Ik ken iemand die had het altijd over de risen Messiah. Quillen Jones. David heette die trouwens. Ja. Maar dat is een pleonasme. Dus het is gewoon twee keer hetzelfde. De risen Messiah. De verrezen Christus. De verrezen gezalde. Ja, natuurlijk. Voordat hij verrezen was, was hij nog niet de Christus. Christus is per definitie de verrezene. De opgestane. En in hem worden alle beloften vervuld. Want in hem zijn al de beloften Gods. Ja en amen. En dus als wij deel hebben aan de opgewekte Christus, in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening, wil zeggen dat de beloften Gods in het Oude Testament gedaan aan ons vervuld worden. Zelfs nog in een hogere mate dan ooit aan Israël en de volkeren in de toekomst. En dat is omdat wij eerstelingen zijn. Ja? Dat zijn dus al die zegeningen die aan David beloofd zijn. En die via David tot het, aan het volk zouden gegeven worden. Maar eigenlijk, die uitdrukking betekent natuurlijk veel meer dan dat. Want al die zegeningen van David stelden in de praktijk niet zo geweldig veel voor. En dat is weer omdat weliswaar aan David zegeningen gegeven dan wel beloofd werden. Maar in werkelijkheid zouden ze pas vervuld worden via de zoon van David. Net als al die uitspraken, net als al die uitspraken over Adam, al in Genesis, 2 en verder, en later ook nog trouwens in de psalmen, ze worden pas vervuld in de laatste Adam, namelijk in Christus. Beloften aan Abraham, omtrent in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden, hebben we al besproken, ze worden pas vervuld in de zoon van Abraham, welke is Christus, en zo verder. En de zegeningen van David en de zegeningen van een op te richten, te vestigen koninkrijk. Want dat is wat onder David gebeurde. Wel nu, het wordt vervuld door de zoon van David. En dus de weldaden van David komen tot ons via Christus. Toen zei iemand met wij als gemeente hebben we toch geen deel aan zijn koninkrijk. En dan zeg ik, wat dacht je wat? Wij maken deel uit van de koning. Wij horen minstens bij de koninklijke familie. Dat is nog krap uitgedrukt. Wij zijn leden van het lichaam van de koning. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Natuurlijk, koninkrijk. Koninkrijk is nog niet geopenbaard. Maar waarom zo'n haast? Is nergens voor nodig. Wij zijn eerstelingen van dat koninkrijk. En voordat de Heer in de praktijk zijn openbare koninkrijk en koninklijke verantwoordelijkheid op zich gaat nemen, verzamelt hij op zijn gemak in kabinet. In lichaam, in volksvertegenwoordiging, want dat is wat het woord ecclesia, maar eigenlijk ook kahal in het Oude Testament, reeds betekent. Wij nemen de draad weer op in Handelingen 2. Want nou komt de uitnodiging nog, hè, achter de toespraak. Als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Wat moeten we doen? En dan zegt Petrus, bekeert u. En dan laat ik eerst de tussenzin weg. Voor alle duidelijkheid. Bekeert u tot vergeving der zonden. En gij zult de gave ontvangen. Welke gave? Ja, waar het over ging al die tijd al. De Heilige Geest namelijk. Zult gij ontvangen. Dat is de gave uiteraard, hè. De gave des Heilige Geestes betekent gewoon de gave, namelijk de Heilige Geest. Men zou die ontvangen, namelijk van de Heer Jezus, want die heeft dit uitgestort, wat gij nu ziet en hoort. Zie? En men vraagt, wat moeten wij doen? Nou, zegt Petrus, net als wij. Geloof in de Heer Jezus, hè? Bekeert u, en dan zult ook gij die gave ontvangen. En in de tussenzin staat dan, en er ieder van u worden gedood in de naam van Jezus Christus. Alleen, wij weten uit de Bijbel dat dat niet de voorwaarde is om de Heilige Geest te ontvangen of om wedergeboren te worden. Die doop. Wij weten uit de Bijbel wel dat het gebruikelijk is. Dat als men tot geloof komt, dat men zich laat dopen. En Petrus zegt het dus ook meteen, hè. Maar het is niet voorwaarde voor zaligheid. Integendeel, wat je elders leest is gewoon, wat moeten wij doen? En dan zegt Paulus, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. Daarna staat er dat hij ze allemaal doopte. Dat wel. Maar dat is niet de voorwaarde uiteraard. En daarom, dit is een tussenzin. En dan ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dat is een tussenzin. Dat is ook grammaticaal uit te leggen vanwege de vorm van die zin. Maar daar ga ik nou maar niet uitgebreider op in. Ik denk ook niet dat het nodig is. Het idee is gewoon, men zou zich bekeren, met de oud-testamentische uitdrukking uiteraard. Men zou zich bekeren tot vergeving der zonden. En dan zal men die Heilige Geest ontvangen, want die ontvangt men pas als eerst de zonden vergeven zijn, uiteraard. Hè? En de vergeving van zonden berust op het lijden en de dood van de Heer Jezus en het ontvangen van nieuw leven, van de Heilige Geest dus, berust op zijn opstanding, logischerwijze. En u vindt ze hier dus ook achter elkaar, met weer een toevoeging. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe. U alleen, nee, u en alle, en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Er wordt dus uitgebreider gezegd. U komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. Onder allen die daar verre zijn zou men in elk geval moeten verstaan de heidenen in het algemeen. Want die worden geacht verre te zijn. Men zou er ook wat specifieker, maar het maakt niet meer uit. Men zou er ook wat specifieker onder kunnen verstaan de 10 stammen van Israël, want die worden geacht ook verre te zijn. Eenvoudig, omdat ze behoren tot de heidense volkeren, hè? Sinds ze verdwenen zijn in Assyrische ballingschap. Dus dat maakt verder geen verschil. Wat wel van belang is, is dat er staat, u komt de belofte toe en uw kinderen. Dat is zo'n uitspraak die men gebruikt ter rechtvaardiging van de kinderdoop. Maar dat slaat helemaal nergens op. Eenvoudig, omdat kinderdoop sowieso geen Bijbelse aangelegenheid is. Hoef ik verder denk ik ook niet uit te leggen. Komt in de Bijbel niet voor en is daarmee onbijbels. Wat veel meer voor de hand ligt, is dat en uw kinderen gewoon betekent de volgende generaties. Niet alleen nu, hier in Handelingen 2, deze tijd, maar ook in volgende generaties. Zodat als iemand vraagt, wist Petrus dat het zo lang duurde voordat de Heer zou wederkomen, of dacht hij dat het in die dagen zou geschieden, is mijn antwoord meteen, hij dacht niet dat het in die dagen zou geschieden. En dus zegt hij, u en uw kinderen. Dat is het meest voor de hand liggend. De volgende generaties. Later heeft hij het erover in Handelingen 3, waar hij weer een toespraak gehouden heeft en weer eindigt met zo'n soort uitnodiging en zegt in vers 19, betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden uitgewist worden, of mogen uitgewist worden, en opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Als u mij niet gelooft bij wat ik nu lees, dan moet u maar even toch stiekem de NBG, ik zal het niet verder vertellen, maar even de NBG erbij houden. Of een andere. Dan zult u zien dat dat er wel degelijk staat, hoef ik het verder niet uit te leggen. Er staat, betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Dat is hetzelfde als in 2 vers 38. En de zin gaat verder met, opdat, niet wanneer, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Wat Peter simpelweg zegt is dit, is dat als het Joodse volk tot wie hij zich specifiek richt, als zich dat bekeert, dan zullen die tijden der verkoeling aanbreken. En verkoeling is eigenlijk herademing. Dat staat ook in andere vertalingen trouwens. In de zin van herleving, opleving. Het is een oud-testamentische term voor het nieuwe verbond. En het duidt eigenlijk gewoon op wedergeboorte. Nieuw leven namelijk. Quickening staat er dan in het Engels. En in het Nederlands staat er in het Oude Testament dan verkwikking. Wat hetzelfde woord is uiteraard, hè? Herleving, herademing, opleving. En die komt als Israël zich bekeert, want dan zal God zenden Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. Zie? En in afwachting daarvan geldt vers 21. Christus, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijner heilige profeten van alle eeuw. Enzovoort. Met andere woorden, hij heeft een hemelse positie nu en pas bij de bekering van Israël zal hij zijn koninkrijk op aarde openbaren en breken voor Israël als volk, als zodanig, die tijden, die betere tijden, die tijden der verkoeling aan enzovoort. Niet dat je het allemaal zo kunt halen uit dit ene vers, maar we halen dat natuurlijk uit andere schriftplaatsen en leggen ze naast elkaar. Het is duidelijk wat dit betekent en bovendien de Joden zelf moeten het ook zo begrepen hebben. En hier wordt dus gesproken feitelijk over onze bedeling, waarin de hemel Christus moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft enzovoort. Niet tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Zo wordt hij gelezen als men de leer van alverzoening aanhangt, dikwijls, ook niet altijd, maar vaak wel, zo van alle dingen zullen wederopgericht worden. Maar dat staat er niet. Alleen die dingen worden weder opgericht waarvan het woord Gods, dat wil zeggen waarvan de profeten gesproken hebben. En met name gaat het daarbij natuurlijk om de wederoprichting van de vervallen hut van David uit Handelingen 15. Ben je weer een paar hoofdstukken verder. Dat is waar het over gaat. Kortom, terug naar 2 vers 39. U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Dat wil zeggen u, volgende generaties, maar niet alleen u, maar over de hele wereld. Alle die verre zijn, die vreemd zijn van het burgerschap Israëls. Zovele als het de Heere onze God toeroepen zal. Dat is weer een aardig vers voor de leer van uitverkiezing altijd. Maar ja, daar is verder weinig over te zeggen. Wij weten wat de Bijbel daarover leert, namelijk God verkiest alle gelovigen. God verkiest geloof. Is bij God geen aanneming des persoons. Er staat talloze malen, letterlijk talloze malen in de Bijbel. Dus daar is geen probleem. God verkiest geloof en God rekent geloof tot gerechtigheid enzovoorts. En verder, waar het gaat om roeping, zit er nog wat anders aan vast. Hè? Het is maar niet roeping tot eeuwig leven. Onze roeping is ook niet dat we eeuwig leven zouden ontvangen. Dat zou vreemd zijn, want dat hebben we al ontvangen. Wij zijn geroepen tot heerlijkheid, heet dat. Of het heet geroepen tot zoonstelling in Romeinen 8. Dat is onze roeping. God verkiest, God roept, God verordineert de gelovigen van vandaag tot zonen. Tot deelhebbend aan Christus en aan zijn heerlijkheid. Dat staat er niet meteen bij, maar een paar versen verder wel. Dus ik lees gewoon door. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Toen was er iemand die zei, ja, maar dit is toch een boodschap voor het Joodse volk en was toch gericht op de openbaring van het koninkrijk, de oprichting van het koninkrijk onder de Joden op aarde. Dan zeg ik, nou, dat heb ik er niet in gelezen, in de eerste plaats niet, omdat er staat u en uw kinderen, maar bovendien ook op grond van vers 40, waar staat, word behouden van dit verkeerd geslacht. En dit verkeerd geslacht, dat is het Joodse volk. En als er staat wordt behouden van dit verkeerd geslacht, betekent dat dus dat men daar afstand van neemt. En niet zoals men dan beweert, dat als men tot geloof kwam, dan werd men toegevoegd aan die Joodse, wat het maar was, volk. Joodse gemeente hebben ze het zelfs over. Alsof er meerdere zouden zijn. Er staat wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat wil zeggen, kom eruit. En dat was altijd de prediking, hè? Kom eruit. Goed. Die dan zijn woord, gaarne aanname, werden gedoopt. Logischerwijze, staat niet bij op dezelfde dag. Dat troost mij altijd, want ik zie niet zo gauw hoe je 3000 bekeerlingen in Jeruzalem zou moeten dopen. Of was het alleen maar vanwege, waar vind je water in Jeruzalem? Nou ja, in Bethesda misschien of in Siloam. Dan maar Bethesda, er is wat meer water geweest dan in Siloam. Dat stelt niet zoveel voor, dat laatste. Maar het kan best wezen dat ze zich gedoopt hebben in de Jordaan. Dat is een paar kilometer verderop weliswaar. Maar er staat er niet bij dat het op dezelfde dag gebeurde, toch? Maar het gebeurde naar aanleiding van hun bekering. En wat ik het mooiste nog eraan vind, is dat als men volhoudt dat het op dezelfde dag gebeurt, dan zitten we nog met een leuk verschijnsel. Als het dezelfde dag was, het is niet denkbeeldig, maar als het dezelfde dag was, dan is er geen raad van ouderlingen, geen kerkenraad geweest, geen ballotagecommissie, die heeft kunnen ingrijpen en kunnen zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet, je moet eerst de geloofsbelijdenis doen en de belijdeniscategorisatie, en je moet eerst maar eens laten zien dat je waardig bent, dat je netjes als christen kunt leven, enzovoorts. He? Komt allemaal niet aan te pas. Later bij die kamerling ook niet natuurlijk, hè? Was alleen Philippus. Ik vind daar altijd vermakelijk. Als er staat, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Er was water. Nou ja, dan is er verder geen hindernis. Als er water is, kan het. Meer is er niet voor nodig. Goed. En geen goedkeuring van de kerkenraad dus, want die bestond niet. Dat hadden ze toen nog niet uitgevonden. En er werden op die dag... Ja, en dan staat er tot hen schuin gedrukt. Dat betekent dat we het moeten doorstrepen als het ons lukt. En dit lukt ons makkelijk. Er staat gewoon, er werden op die dag toegedaan omtrent 3000 zielen. Heb u dat? Nou blijft alleen de vraag over. Waartoe, waaraan werden zij toegedaan? Nou kijk. Hier is dus gerommeld, hè? Nee, met goede bedoelingen, daar gaat het niet om. Maar er is gerommeld. Er werden tot hen toegedaan. Nee, er staat, er werden toegedaan omtrent 3000 zielen. En daarna lezen wij in vers 47, in het tweede deel van het vers, en de Heere deed dagelijks, en er staat er, tot de gemeente die zalig werden. En het woord de gemeente staat niet schuin gedrukt. Dus een goede reden voor. Het woord stond in de tekst dus receptus, zo heet dat ding. Oh, sorry, ik zei, dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar dat bedoel ik zo niet. Maar het stond in de tekst dus receptus, dat wil zeggen, dat is de aanduiding, de naam van de versie van het Nieuwe Testament, zoals die in omloop was in het Grieks, in de 17e eeuw, toen deze vertaling gemaakt werd. Hebben die nog? Dus de Statenvertalers treft geen blaam. Het stond in hun grondtekst, om zo te zeggen. Alleen later is gebleken dat het er abusievelijk stond. En dat zijn de belangrijkste tekortkomingen dan ook van de Statenvertaling. Het zijn de tekortkomingen van de Textus Receptus, die achteraf gecorrigeerd is geworden in de loop van de 19e eeuw uiteindelijk. In de dagen dat nogal wat manuscripten van de Bijbel werden gevonden, zo hier en daar. En de bestudering van die manuscripten en de vergelijking van die handschriften heeft dan geleid tot een betere variant van, nou ja, van het Griekse Nieuwe Testament. Daar mankeerde bij gelegenheid nog wel eens wat aan. Niet veel, verhoudingsgewijs zelfs heel weinig, maar de verschillen waren er wel. En daar gaat het maar om, maar dat hier het woord de gemeente staat, is een officieel erkend misverstand. Het hoort er niet te staan. In de Textus Receptus staat het abusievelijk. Als u er meer van wil weten, ja hoor eens, dat wordt het hard werk, hè. Dan moet je een Nieuw Testament, Grieks Nieuw Testament aanschaffen in de enige vorm die nog maar te krijgen is, dat is die van Nestlé Aland. En die van Nestlé wil zeggen, de tekst die afgedrukt is, is de versie zoals Nestlé, meneer Nestlé, het toen bedacht heeft, want zo had het moeten zijn. En daarna heeft in laatste instantie meneer Aland, Koert Aland, heeft het geheel van voetnoten voorzien. Er wordt ook genoemd het kritisch apparaat, dan leer je nog eens wat, hè. Het kritisch apparaat, want in via die voetnoten wordt dan vermeld in welke handschriften dat woord dan voorkomt en eventueel in welke handschriften niet. Weet je dan meer? Nee, want je kent die handschriften toch niet. Je bent toch afhankelijk van de mensen die het bestudeerd hebben. Zo zit dat. Daar kan ik ook weinig meer over zeggen. Er bestaat ook zo'n kreet als de betere handschriften hebben, dubbele punt. Maar wie bepaalt dat wat de betere handschriften zijn, dat is dus een vak apart. Maar het is redelijk betrouwbaar, laat ik het zo zeggen. En dus ook algemeen bekend. En je hebt grote kans dat er nieuwere vertalingen zijn waar het woord gemeente dus ook niet staat. Alleen weet je nou nog niet waaraan die gelovigen werden toegevoegd. Ofwel, makkelijk genoeg aan de Heer. Niet aan de gemeente. Hoewel dat niet onjuist is. Maar het is aan de Heer. Men wordt den Heere toegevoegd. En dus, vers 47, lees ik als, en de Heere deed dagelijks toe. En wie deed hij toe ook alweer? Degene die zalig werden. Zodat u niet leest dat de Heer zelf de mensen zalig maakte naar eigen verkiezing. Want zo wil men hem ook lezen bij gelegenheid. Maar nee, degene die zalig werden, worden door de Heer toegevoegd aan de Heer. De Heer deed dagelijks toe. Die zalig werden. En aan wie? Ja, dat worden wij geacht te weten. Wij worden toegevoegd aan Christus. Wij zijn in Christus en Christus is in ons. Wij zijn leden van zijn lichaam. We zijn in hem gezegend met elke geestelijke zegening. Wij zijn de Heer toegevoegd. Of in klassiek evangelisch jargon, wij zijn zijn eigendom. Zoals de oudsten werden toegevoegd aan Mozes in nummer, wat was het ook weer, 11. Zo zijn wij toegevoegd aan Christus, doordat we zijn geest hebben ontvangen. Moeilijker is hij niet. En het woord gemeente komt tot zover niet voor. Daarna sla ik een bladzijde om en kom ik terecht in Handelingen 5. Waar staat in vers 11 van Handelingen 5... En er kwam grote vrezen over de gehele gemeente. En schrijf het er maar bij. Hier komt het woord gemeente voor de eerste keer voor in Handelingen. Het is de eerste keer dat het woord gemeente er staat. Hiervoor nooit. En als het toch staat, moet je doorstrepen. Incorrect. Er kwam grote vrezen over de gehele gemeente. En over allen die dit hoorden, wat het maar was, dat doet er nou niet toe. En dan staat er. En door de handen der apostelen geschieden vele tekenen en wonderen, want ze begonnen te profeteren, maar daarna niet meer, weet u wel. Er geschieden door de handen der apostelen vele tekenen en wonderen onder het volk, en ze waren alle eendrachtelijk in het voorhof van Salomo, dat staat feitelijk in hoofdstuk 2 en 3 ook. Ze waren eendrachtelijk bijeen, en eendrachtelijk wil zeggen dat men tezamen iets draagt. Eén is tezamen. En drachtelijk wil zeggen, men draagt samen iets. En dat is wat oudsten zouden doen, dragen. En wat je ook draagt, je draagt verantwoordelijkheid. Dat is wat je draagt in de praktijk. Toch? Nou, dat is wat hier staat. Ze waren eendrachtelijk bijeen. In het het voorhof. Ik dacht dat het de voorhof was. Maar het voorhof van Salomo. De zoon van David, is typologie uiteraard. Daar ga ik niet verder op in. Maar dan vers 14. En er werden meer en meer toegedaan. Ja, en ja, het noodlot heeft in hoofdstuk 2 al toegeslagen, dus vooruit. Maar daar komt hij. Er werden meer en meer toegedaan den Heere die geloofden. Het woordje die staat op de verkeerde plek. Want nu staat er, werden meer en meer toegedaan die de Heere geloofden. En dan weet je niet waaraan ze werden toegedaan, maar deze keer staat het er echt bij. Er staat gewoon, er werden meer en meer toegedaan den Heere. Aan de Heer dus werden ze toegedaan. Waarna de vraag is, wie werden er toegedaan? En dat staat er gewoon achter. Die geloofden. Precies zoals aan het eind van Handelingen 2. De Heere deed dagelijks toe. Wie? Die zalig werden. En hier in Handelingen 5, vers 14. Er werden toegedaan wie? Wel, die geloofden. En waaraan werden ze toegevoegd? Den Heere. Zie, hier staat het dus zwart op wit. Maar goed, het zou sowieso bekend moeten zijn. En dan tot slot nog even terug naar handelingen 2. Want wat doen die gelovigen dan? Nu zijn ze tot bekering gekomen, tot geloof gekomen. Wat doen ze dan in de praktijk? En dan wordt in een paar versen wordt samengevat hoe die gemeente functioneert. Namelijk, zij waren volhardende. Hetgeen impliceert dat het toch enige moeite kostte. Maar zij waren volhardende in de leer der apostelen. In wat de apostelen leerden dus en predikten. En in de gemeenschap. Want de gemeente, kijk het woord gemeente. De Nederlandse Statenvertalers hebben het overgenomen van Maarten Luther. Met zijn vertaling, bijbelvertaling. Die vulde het woord gemeinde in. Voor ecclesia in het Grieks. Het punt is dat ecclesia normaal gesproken vertaald zou worden met het tamelijk Nederlandse woord kerk. Maar de vertalers, nog Luther, nog de Statenvertalers, hebben dat woord willen gebruiken. Omdat tot in die dagen de kerk per definitie was de Rooms-Katholieke kerk. Dus ze hebben zich van het woord ontdaan. En er iets anders voor bedacht. En ecclesia is gewoon naar het Nederlands überhaupt niet te vertalen. Of je moet het letterlijk doen, de uitgeroepenen. Maar dan weet je nog niks. Dus zeg niet zoveel. En ze hebben het dus vertaald met gemeente. Met het idee dat kenmerkend voor de gelovigen is. Dat zij gemeen zijn. Dat wil zeggen dat zij één zijn. Want dat is wat gemeen eigenlijk is. Hè? Dat zij één zijn. En vandaar de term gemeente eventueel. Maar de gemeente is één. Ja, ondanks alles wilde ik zeggen, maar eigenlijk mag ik dat ook niet zeggen. Er is maar één gemeente en anders heet het gewoon, er is maar één kerk. Ook goed. U weet wel, dat is die, is dat uit de apostolische geloofsbelijdenis of welk het maar was. Ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. De 12 artikelen des geloofs. Er is er maar één. En je wordt er alleen lid van, doordat je door de Heer dan wel van Gods wegen aan toegevoegd wordt. Want God geeft ons als zijn kinderen aan Christus. Dat staat in het beroemde, zogenoemde hogepriesterlijk gebed van Johannes 17, uitgebreid. Dus het lijkt me duidelijk genoeg. En wij zijn één. Een lichaam is per definitie één. En wij zijn leden van het lichaam van Christus, dus zijn we één. En dragen wij ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En dus eendrachtelijk bijeen. Ja, dat staat in. Staat er later. Maar goed, hier staat: ze waren volhardende in de leer der apostelen. En in de gemeenschap. Maar dat leerden de apostelen uiteraard ook. En in de breking des broods. Maar breking des broods voor zover dat de avondmaalsviering zou zijn. En dat valt er ongetwijfeld onder. Wel nu, de avondmaalsviering is een uitdrukking van eenheid. In de Rooms-Katholieke Kerk noemen het ook de communie. Communie is, dat is wat het is, hè? Gemeenschap. Eenheid, dat is wat het is. Afgezien van dat brood en wijn van het avondmaal uitbeelding is van het opstandingsleven en werk van Christus. Dat neemt niet weg dat de term breking des broods ook heel goed kan gebruikt worden als aanduiding voor gemeenschappelijke maaltijden, hoor. En zelfs als aanduiding voor een gemeenschappelijke vorm van leven. Want de maaltijd is heel de Bijbel door altijd de uitbeelding van het leven als zodanig. Zie? Ze waren één. En daarom staat er ook. Staat vervolgens en in de gebeden, dat is een hoofdstuk apart, maar wat ik altijd zeg, zeg ik nu ook maar, gebeden zijn in de eerste plaats, het woord gebeden is in de eerste plaats de aanduiding van onze dienst aan de Heer. Dat het smal de betekenis heeft van hardop spreken, ja dat is waar, maar de algemene betekenis is die van een dienst aan de Heer. Onderwerping aan hem, dat wil zeggen, wij staan eventueel zelfs in verbale verbinding met hem. Wij spreken tot hem, maar meer nog, hij spreekt tot ons. Dat is gebeden. Gebed is dienst. Dat kan ik nou verder niet uitleggen. Maar daar bleven ze in volharden. Daarna staat er ook, dat die tekenen gebeurden, En daarna staat er ook, vers 44, en allen die geloofden waren bijeen. Niet, dat gaat niet over een samenkomst als zodanig, maar zo van, zij gedroegen zich als behorend tot die ene gemeenschap. Als behorend tot dat ene lichaam van Christus. Wij als broeders en zusters horen nou eenmaal bij elkaar en dragen ook enige verantwoordelijkheid voor elkaar enzovoorts. Dat is wat er staat. En dus in de praktijk, ze hadden alle dingen gemeen. Wat de een tekort kwam, had de ander over enzovoorts. Er was zorg voor elkaar, ook in materiële zin. Dat zijn verantwoordelijkheden die wij hebben afgeschoven naar de overheid. En dat soort dingen meer. Dat is eigenlijk jammer. Want het hoort zo te zijn gewoon. We zijn één familie, we hebben zorg voor elkaar enzovoorts. En eventueel, zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen naar het elk voor nodig had. Dat wil niet zeggen dat daarna niemand meer bezittingen had. Maar het wil gewoon zeggen dat waar hulp nodig was, werd het ook daadwerkelijk geregeld. Zie? En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende, typologisch gewoon omdat de gemeente nu eenmaal de tempel is. Daar maken wij deel van uit. Wij zijn in de tempel, om zo te zeggen. En meer oorzakelijk, omdat daar de schriften gevonden worden, in de tempel. En niet alleen de Bijbelse, maar die in de eerste plaats natuurlijk. Hè. De tempel is de bibliotheek. De tempel is de plaats waar het woord in het algemeen, met hoofdletter of kleine letter, bewaard werd. Als je wat wilde weten, als wij wat willen weten, gaan we naar de bibliotheek. Waarschijnlijk kom je niet veel verder trouwens. Hè? Ben ik bang, maar vooruit. Maar goed, universiteitsbibliotheek hebben we dan tegenwoordig. Als je echt wat weten moet. Maar de tempel is de plaats van de boeken. Daar was men. Vandaar dat daar ook gepredikt werd. Dat ze daar elke dag ontmoetingspunt hadden. Vandaar dat de Heer daar altijd was als je in Jeruzalem was. Want daar kan je zo een boek pakken. Of aan laten reiken. En mensen wat laten lezen. Verder had men geen boeken immers. Dus de tempel. Dat is ook onze plaats. En in die tempel worden ook wij onderwezen. Net als de psalmist in, wat was het, psalm 27 geloof ik. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Hè? Om in het huis des Heeren, hoe staat het er precies? Om alle dagen te verkeren in het huis des Heeren en zijn lieflijkheden te aanschouwen. En dat soort dingen meer. Nou, dat is ons leven als het goed is. Hè? En dat deden ze toen ook al. En van huis tot huis broodbrekende. Dat wil zeggen, ze kwamen samen bij gelegenheid. Huis is niet noodzakelijk een privéwoning. Maar niet de mensen kwamen, waar dan ook maar. Ze hadden geen vaste plek, dat hoeft ook niet. Zie? We hebben geen tempel nodig, wij zijn de tempel. De Heere woont niet in een gebouw, de Heere woont in u en mij. Toch? En overal waar wij samenkomen in zijn naam is hij in ons midden en dat soort dingen meer. Dat is wat zij ook deden. Aten zij met verheuging en eenvoudigheid des harten. Vooral dat laatste, eenvoudigheid des harten. Eenvoudig betekent wat het betekent. Eenvoudig, dat wil zeggen enkelvoudig. Met zonder bijbedoelingen. Met maar één doelstelling, dat is enkelvoudig. Ik wil niet zeggen dat het zulke simpele mensen waren, maar gewoon ze hadden maar één doel op het oog. En dat is door hem te worden onderwezen tot zoonschap uiteraard. Op te groeien in het geloof en in de genade enzovoorts. En ik ben er nog van overtuigd dat waar men volhardt in de leer en in deze gemeenschap zoals die hier beschreven wordt, dan blijft het zo, de Heer deed dagelijks toe, die zalig werden. Er worden mensen zalig dan natuurlijk, zo werkt dat. Dat is de opbouw van de gemeente in onze tegenwoordige bedeling. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht dat wij ook vanavond weer mochten samenkomen en uw woord mochten openen om in het bijzonder stil te staan bij uw tegenwoordige werk. We zeggen u dank dat wij op grond van geloof van u hebben ontvangen dat eeuwige leven en dat u ons ook op grond daarvan bovendien hebt tevoren verordineerd om tot zonen te worden gesteld, opdat we ook in de toekomst zouden delen in de heerlijkheid van Christus. Wij danken u dat we naar die heerlijkheid mogen uitzien We mogen uitzien naar die dagen waarin al die dingen die u weder zou oprichten ook inderdaad zal plaatsvinden. Wij danken u dat we mogen weten dat eenmaal u zich niet langer zult verbergen, maar u zult openbaren in heerlijkheid aan Israël en de volkeren. En dat wij aan die heerlijkheid deel zullen hebben. Daarom zeggen we u dank dat we ons door u mogen laten onderwijzen. Opdat we als kinderen van u zouden opwassen in kennis, in geloof en in genade. En daarmee in uw kracht. Opdat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Opdat we ook waardig zullen bevonden worden om die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel te ontvangen. Wees u daarom ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.